In de wereldwijde kerk klinkt harde kritiek op Israël, op het beleid van de regering Netanyahu, op de acties van het leger in Gaza en Libanon en de Westbank, of überhaupt op de aanwezigheid van Joden in het land Israël. Deze kritiek is vaak ongenuanceerd, waardoor het onderwerp Israël een taboe wordt binnen de kerk. In hoeverre kunnen we als christenen kritiek hebben op Israël en waar zijn de grenzen? En zijn er consequenties aan ongebreideld, ongenuanceerde kritiek leveren op Gods volk? Daarover praten we met dominee Kees Kant. Kees, van harte welkom.
Dank je.
Ja, een moeilijk onderwerp, want kritiek op Israël, dat is er heel veel. Heel in het kort, hè? Hoe sta jij daar eigenlijk in? Heb je wel eens kritiek op Israël?
Er zijn altijd dingen die in Israël gebeuren waar je vraagtekens bij hebt. Mm. Niet alleen de grote militaire oorlogskwesties, maar ook de kleine dingen in het land op economiegebied en op ander gebied. Er is geen Nederland perfect, maar het is wel een feit dat Israël, er is eigenlijk niet een land in de wereld dat zo intensief en massief bekritiseerd wordt als dat kleine landje Israël, wat maar 2/3 van Nederland is. Dat moet ons tot vragen, dat moet ons tot denken aanzetten van hoe komt dat toch?
Ja, nou ja, daar hebben we het in deze uitzending over. We beginnen eigenlijk altijd onze uitzending ook met even kort terugkijken naar het nieuws. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? En het was ook een heel onrustig weekend in Israël, ondanks dat het Yom Kippur was. Onder andere die drone-inslag. Er is bij een Nederlands bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, Bet Juliana in Herzliya, is op vrijdagavond, dus de avond van Yom Kippur, is er een drone naar binnen gevlogen, een drone van Hezbollah. Uiteindelijk zijn er heel veel explosieven die in die drone zaten, die zijn niet afgegaan. Dat is ook wel weer bijzonder dat dat zo gebeurt.
Je kan er niet omheen om dat een wonder te noemen, omdat die raketten van Hezbollah best wel knap in elkaar zitten met goed zijn radarsysteem. Dat het allemaal niet ontploft is,
Dus en dat er geen gewonden zijn gevallen bij die inslag.
Ja, inderdaad geen gewonden. Je moet ook realiseren, in dat huis verblijven holocaust-overlevenden. Dus mensen op heel hoge leeftijd die de holocaust hebben overleefd destijds. En nu weer forse schrik hebben opgelopen. Mm. Dat is heel wrang.
Ja, gisteravond is er een legerbasis in het midden van Israël is getroffen. Ook door een drone, een droneaanval. Die was wel heel, heel ernstig qua gevolgen. Er zijn ruim 50 militairen gewond geraakt. Er zijn er 4 gedood. Maar 7 personen van die 50 zijn ernstig gewond. Hezbollah, de drone is afkomstig van Hezbollah. Het is een van de dodelijkste aanvallen van het afgelopen jaar. En dat zegt ook wel wat over de impact van zo'n droneaanval.
Ja.
Verwacht je ook dat dit consequenties gaat hebben naar Hezbollah toe?
Kijk, of deze specifieke aanval consequenties heeft, dat kan ik natuurlijk als eenvoudige dominee in Nederland niet te beoordelen. Israël wordt dagelijks aangevallen. Elk uur, elke 2 uur gaat er weer een alarm ergens af en vallen raketten neer.
Ja.
Het is een van de vele. Weliswaar met een forse impact als het gaat om gewonden en doden. Ja. Maar Israël is in een heftige oorlog verwikkeld. En de gevolgen, dit is er één van.
Ja. Afgelopen woensdagavond, als we naar Nederland kijken, want in Israël is het onrustig, in Nederland is het dat ook. Afgelopen woensdagavond is het huis van de Joodse Michael Assous in Amsterdam overhoop gehaald. Alle Joodse voorwerpen in zijn huis zijn kapot gemaakt. Alles lag overhoop. En de politie die onderzoekt of het hier gaat over een antisemitische overval.
Ja, dat lijkt mij vrij duidelijk. Mm. Dat het hier om zijn Joods zijn gericht is. En dat juist de Joodse voorwerpen beschadigd zijn. Want een dief die komt inbreken, die is maar op 2 dingen uit. Sieraden en geld. Mm. En vooral met hoge snelheid. En die is niet geïnteresseerd in dingen beschadigen.
Nee, dat is hier wel duidelijk gebeurd.
Ja, dus het lijkt maar overduidelijk een antisemitische daad gericht op zijn Jood zijn.
Ja, en dit gaat ook wel een stap verder in die zin. Hè? Want intimidatie op straat, dat is ook niet leuk en dat mag ook niet. Maar dit is bij mensen thuis.
Ja, dus het wordt elke keer een stapje erger. En het lijkt wel dat de samenleving er de schouders over ophaalt. Het is weer bijna gewoon geworden. Mm. Dat is toch wel heel ernstig. Dat doet mij denken aan de jaren 30 van de vorige eeuw, 38, 39. Dat mocht allemaal gewoon. En nu roepen we wel dat het niet mag. En dan wordt er onderzoek gedaan. En natuurlijk zal, als zo iemand gearresteerd wordt, daar natuurlijk een straf voor krijgen. Dat is wel het verschil met vroeger. Maar de samenleving, als het ware, haal er toch een beetje de schouder over op. Je leest het even in het nieuws en twee dagen later, wij hebben het er toevallig over, en dan is het weer vergeten.
Ja.
Het gaat er steeds meer bij horen en dat is ernstig.
Ja. We hebben het in deze uitzending over consequenties van, kun je achter Israël staan? Mag je kritiek hebben? Mag je geen kritiek hebben? Wat zijn de consequenties als je kritiek hebt, ook als christen? Nu binnen de kerk, hè, klinkt er vaak terecht of onterecht kritiek op Israël. Niet alleen na 7 oktober, maar ook alle jaren daarvoor. Waar gaat deze kritiek vaak over?
Over alle omstandigheden die zich voordoen. Er zit blijkbaar heel diep in ons mensen iets, toch ergens heel diep verborgen, iets duisters. Mm-hmm. Wat heel gevoelig is voor Joden en Israël. En dat is natuurlijk niet alleen nu, dit laatste jaar, maar ook de jaren ervoor. En eigenlijk hebben we dat al een 15, 16, 1700 jaar. Want als je dus de vroege geschiedenis van de christenheid in Europa leest, dan zie je dat de forse Israëlkritiek, de forse kritiek op Joden, de veroordelende teksten die geschreven zijn door oude kerkvaders over Joden, die liggen er niet om.
Dus je zegt die kritiek op Israël of op het Joodse volk, dat gaat echt al eeuwen terug.
Dat gaat eeuwen terug. Mm. En dat krijgt, en er is altijd wel weer een nieuwe aanleiding,
ja,
waar wij dan weer onze kritiek op kunnen focussen.
Ja, nu hebben kerken en christenen vandaag de dag, als we van die 1500 jaar geleden nu teruggaan naar het nu, veel christenen hebben het moeilijk met de vraag, in hoeverre kunnen we als christen kritiek hebben op Israël? We zien van alles gebeuren in het nieuws. En dat is moeilijk, ook als christen. Begrijp je dat dilemma waar die vele christenen voor staan?
Kijk, in zo'n oorlogssituatie zoals nu, waar je ook ziet dat in Gaza en in Libanon onschuldige mensen gedood worden door de strijd, ook door de Israëlische wapens, dan begrijp ik, als dat leed wordt op de tv getoond, dan begrijp ik heel goed dat mensen zeggen, moet dat nou zo?
Ja.
En dat er dan kritiek op Israël klinkt. Maar laat me niet vergeten, voor deze oorlog hadden we ook altijd kritiek op Israël. En is Israël, in de kerken, is Israël het meest gevoelige thema. We zijn wel meer thema's in de kerken waar we over mening verschillen en waar we heftig over kunnen discussiëren. Maar Israël
is een van de meest gevoelige.
Is het meest gevoelige thema waar je op een verjaardag bij een borrel of in kerkelijke vergadering over kan discussiëren.
Ja.
Dat zet ons tot nadenken, waarom? Waarom hebben we, vragen je niet aan mij, mag je kritiek hebben op Spanje of Italië of Argentinië of de Solomon-eilanden? Maar je stelt de vraag, mag je kritiek hebben op Israël? Dat is op zich natuurlijk al, geeft al aan, daar is iets gaande. Daar zit iets diepers achter die kritiek. Natuurlijk kan je kritiek hebben op Israël. Natuurlijk kan je op elk land kun je kritiek hebben. En Joden zijn ook gewoon mensen als wij. En in Israël worden dezelfde fouten gemaakt en begaan de mensen dezelfde zonden als wij hier in Nederland in alle andere landen. In die zin is Israël geen uitzondering. Maar je stelt niet de vraag, mag je kritiek hebben op Hongarije of Spanje? Wel op Israël. Dus daar zit iets in ons.
Ja, nou ja, goed, als we kijken naar het nieuws, dan zien we dat ook. Dat het nieuws zeker deze dagen, deze maanden, heel erg vaak gaat over Israël. Ook vaak kritisch is over wat er gebeurt in Israël. De oorlog die er is, eerst met Gaza, nu ook met Hezbollah. Dus dan, die vraag komt op.
Ja.
Christenen zeggen van ik heb kritiek op Israël, maar hoe ver kun je daarin gaan? Wat kan wel en wat kan niet?
Ja, het is ook, voor ik die vraag beantwoord, er zit ook iets in ons van, alle landen hebben het recht zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Kijk naar Oekraïne, niemand die daarover twijfelt. Bij Joden hebben wij eigenlijk altijd zoiets van, die moeten met de armen over elkaar blijven zitten. Die moeten eigenlijk, als het ware hun bestemming is, de zondebok te zijn, het lam dat geslacht wordt, die zich niet verweert. En als Israël zich wel verweert, dan vinden we dat heel ongemakkelijk. Daar is blijkbaar toch een soort ongemakkelijk gevoel bij wat niet hoort. Als wij die D-Day herdenken in juni, is er niemand die zegt, nou, ze hebben toch wel buitenproportioneel toegeslagen daar op die stranden in Normandië. En ze noemen zomaar meer oorlog op. Stel je aan mij de vraag, mag je kritiek hebben op Israël? Natuurlijk mag je kritiek hebben op Israël. En als je mij de vraag stelt, begrijp je, als mensen de tv-beelden zien, dat ze zich afvragen, moet het nou allemaal? Ja, dat begrijp ik, want je ziet die beelden. En er komt nog een ander aspect bij, wat bij andere kwesties minder of niet speelt.
Ja.
Dat het nieuws, naar mijn overtuiging, mag iedereen met me oneens zijn, naar mijn overtuiging, alle nieuws rondom wat er gebeurt in Israël, op een zodanige manier wordt gebracht, dat ik wel erg kritisch en negatief over Israël moet gaan denken.
Dus je zegt de media in die zin, die voeden dat, die negatieve.
Ik heb het gevoel, ik zal niet zeggen alle, maar ik heb het gevoel dat ik buitenproportioneel veel gevoed word om zeer kritisch over Israël te denken.
Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen die wel pro-Israël zijn en ook media die pro-Israël zijn. En daar komt dan weer de kritiek op van ja, maar die gaan alles wat Israël doet met de mantel der liefde bedekken.
Ja, ja.
Dat is weer het andere uiterste.
Ja. Nee, je kunt niet alles met de mantel der liefde bedekken. En het Israëlische leger heeft ook al een paar keer de afgelopen maanden erkend dat er inschattingsfouten gemaakt zijn. We moeten wel zeggen, het is nooit, naar mijn overtuiging, het doel van Israël om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te treffen. Dat is wel het doel van Hezbollah en Hamas. Israël wil de vijand uitschakelen. Daarbij worden soms inschattingsfouten gemaakt dat er relatief veel burgerslachtoffers vallen. En dan heb ik het al een paar keer in het nieuws gezien dat de woordvoerder van het leger dat erkent. Zelfs Netanyahu een keer heeft gezegd, hier hebben we een fout gemaakt. Ja. Je mag dus kritiek hebben op Israël, maar vraag jezelf altijd ook eerst af, hoe komt het toch dat ik zo kritisch ben richting Israël?
Hmm. En niet tegen andere landen.
Ja, en niet tegen Hamas. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Er is nu een giro geopend, 555, voor de slachtoffers in Gaza, Libanon. En er wordt Israël ook bij genoemd. Maar zegt dan de woordvoerder van 555, die zegt, maar het meeste geld zal gaan naar Gaza en Libanon, want daar vallen veel slachtoffers.
Ja.
Dan zegt hij er in één adem bij, maar we zullen zeker voorkomen dat er geen geld gaat naar Hamas of Hezbollah of de Israëlische regering. Dus je ziet dat Israël op één lijn wordt gesteld met een terroristische organisatie. Ja, dat zegt mij alles.
Ja, ja. Maar wat is er dan mis mee met, kijk, we kunnen ook, we hebben het over de gemeente, de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin en hoe we daarin staan. Wat is er mis mee met een volk waarmee je zo verbonden voelt om daar extra kritisch naar te kijken?
Kritisch kijken naar Israël is prima.
Ja.
En extra kritisch kijken mag ook. Maar besef je wel wat je zegt bij elke kritische uiting. Natuurlijk mag je kritiek hebben. Ik kan ook wel het nodige kritisch op Israël bedenken. Ja. Wat ik hier niet ga zeggen, maar wat ik wel kan bedenken. Maar vraag je altijd af, wat is de consequentie van mijn kritiek? Als mijn kritiek betekent dat Israël dus eigenlijk die enorme ingewikkelde stadsguerrilla oorlog in Gaza, waar die 30.000 strijders overal zijn verweven met allerlei moskeeën, gebouwen, ziekenhuizen enzovoort. Als in Hezbollah, die dat tot doel heeft, de vernietiging van Israël, 150.000 raketten met geleide apparatuur heeft opgesteld in heel Libanon, overal tussen de bevolking. Dat betekent wel dat als Israël zich moet verdedigen, er altijd slachtoffers vallen.
Ja. Dat is de consequentie van zo'n...
Dat is de consequentie. En daarmee doe ik natuurlijk niks af aan de waarde van een mensenleven. Want een mensenleven is evenveel waard. Maar ik moet me wel realiseren, als ik kritiek heb op Israël, hoe hadden ze het dan anders moeten doen?
Ja.
En ook moeten we realiseren, wie is de oorlog eigenlijk begonnen?
Mm-hmm.
En wat is het doel geweest van die oorlog? Het doel is om Israël in haar bestaan te treffen.
Mm-hmm.
Dat is het doel van de oorlog.
Nu, bijbels gezien, hè? Want we noemden het net al vanuit de kerk, ook vanuit christenen komt er veel kritiek op Israël. Wat is daarin het probleem, zeg maar, met die obsessie, zo vat ik het maar even samen, voor de kritiek tegen Israël?
Nou, in Genesis 12, we spreken daar nog een paar meer teksten. In Genesis 12 staat, ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken.
Ja.
Wie Israël zegent, zal gezegend worden. En wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. Dat staat er wel achter. Er staat over geen één ander land. Dat woordje vervloekt, er zijn in het Hebreeuws twee woorden.
Ja.
Het eerste woordje, het kalal, betekent geringschatten, van geen waarde achten, minachten. En het tweede woordje, zal ik vervloeken, dat is het echte vloeken in de zin van verwoesten.
Dus wie Israël minacht, zal vervloekt
precies
worden.
Precies. Je hoeft niet pas Israël met geweld aan te vallen om het risico te lopen door God vervloekt te worden. Israël minachten, van geen waarde achten.
Hmm. Hè?
zo verklaart ook de studiebijbel in Nederland dat woord kalal. Waardeloos zijn, geen betekenis hebben. Kijk, laten we even dieper ingaan op dat minachten. Als je vanaf de kansel als voorganger zegt dat Israël nu niet meer Gods volk is, maar dat Israël één van de vele volkeren is, verder geen betekenis meer, dan minacht je Israël in bijbelstheologische zin. Ja. Dan haal je Israël uit de plek die God voor Israël bestemd heeft. Als wij Israël minachten, en aan het tweede dus theologisch, maar ook in een buitenproportionele kritiek, en zelfs woorden als kolonist en dergelijke gaat noemen, wat gebeurt in kerkelijk Nederland, dan loop je dus het risico van die vervloeking.
Ja.
En dat risico is er. En hoe dat wel, wanneer dat wel of niet gebeurt, en hoe dat God dat doet, weet ik niet. Mm-hmm. En daar ga ik gelukkig ook niet over.
Maar het is wel een waarschuwing.
Het is een ontzettende duidelijke waarschuwing.
Ja.
Hè? En daarom zie je dus dat, we hebben het nu over die oorlog, maar ook in theologische zin, in je manier van uiten, kunnen wij Israël buitengewoon ernstig minachten, van geen waarde meer achten.
En dat heeft dus gevolgen in de hemel.
En dat kan dus grote gevolgen hebben.
Heeft het ook gevolgen voor je geestelijke leven als christen?
Nou, als we Israël zegenen, worden wij gezegend. En als we Israël minachten, worden wij vervloekt. Al zou je al dat woord vervloeken willen reduceren tot een minder zwaar gewicht, dan zou het wel kunnen betekenen dat als ik voortdurend mij inzet om Israël de uitverkoren plek die het heeft te ontnemen, en Israël alleen maar te bekritiseren, en ook theologen die Israël een plek in Gods heilsplan brengen, die theologen voortdurend te bekritiseren, dus dat je Israël eigenlijk van geen waarde acht, dan loop je een risico.
Ja.
En dan kan dus ook jouw geestelijke leven, naar mijn overtuiging, jouw geestelijke leven afbreuk doen. Mm-hmm. Dat geldt ook voor andere zonden. Hè? Als ik andere zonden bega, die we allemaal in de Bijbel kunnen lezen, en me daaraan overgeef zonder...
Dan heeft dat ook consequenties.
Dan heeft het ook.
Ja.
Je kan heel veel dingen in je leven doen of nalaten die schadelijk zijn voor jouw relatie met God.
Ja.
Maar dat geldt ook ten aanzien van Israël.
Ja, die waarschuwingen, vinden we die ook elders in de Bijbel terug?
Nou, als Jezus in Matteüs 25 de volkeren gaat, dan gaat het weliswaar weer over volkeren, dan gaat het weer geopolitiek. Mm. Waar hij dan zegt van, hij de volkeren oordeelt, verdeelt in schapen en bokken. En dan zegt hij, daarbij dat voor zover je dit aan mijn geringste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Hier gaat het dus om zijn Joodse broeders. Hoe zijn we met onze Joodse broeders omgegaan? Hmm. Psalm 83, ook een hele duidelijke psalm. Psalm 83 zegt van dat de vijanden van God heimelijk beraadslagen tegen Israël, uw lieveling, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nou, daar kan je militair uitleggen met geweld, is er een genocide. Maar je kan ook, als je Israël dus weglaat uit je verkondiging als voorganger, en te hebben niet meer over Israël hebt, en Israël geen plaats meer geeft, en de mensen in de kerk dus ook nooit horen over de betekenis van Israël, dan wordt ook binnen de kerk niet meer aan Israël gedacht.
Ja. En dat heeft zijn gevolg.
En dan zit je bij de uitroeiing van Psalm 83.
Ja.
Dat is ernstig.
We noemen het ook de volkeren. Israël wordt aangevallen op hun eigen grondgebied. Is in gevecht met haar buurlanden. Ja. Met de organisaties, terroristische organisaties die eromheen zijn. Ook in de media en in de politiek. Tegelijkertijd, hoe kunnen we die bijbeltekst die je net hebt genoemd, hè? Genesis 12, ik zal zegenen die u zoeken en die u minachten zal ik vervloeken. Hoe kun je die toepassen juist op de volkeren die zo negatief staan tegenover Israël?
Nou, in Deuteronomium 30, daar lezen we dat er volkeren zijn die zich tegen Israël hebben gekeerd, hè? Ook in de uitocht uit Egypte. En dan zegt de Heere God, dan staat er, de Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. Dus God legt vervloekingen op volken, op vijanden, en dan zegt hij twee dingen, die u vervolgd hebben, dat is naar mijn overtuiging fysiek,
hè,
met geweld, en die u haten. Haten is met je gedachten, met je media-uitingen, met je woorden. Ja, en zo zijn er natuurlijk nog, Meer teksten.
Ja, welke teksten zijn dat? Want je hebt er een aantal... Ja. In de Bijbel gaat het vaak over van consequenties als je niet, als je tegen Israël bent, als je tegen Israël strijdt. Welke vind jij de meest opmerkelijke daarin?
Nou, wat ik ook in het Nieuwe Testament erg opmerkelijk vind, en ook wel heel bijzonder vind, is als Maria zwanger wordt van Jezus. En dan gaat ze naar haar nicht Elisabeth en dan wordt ze vervuld met de Heilige Geest en gaat ze de beroemde lofzang van Maria uiten. En dan zou je zeggen, een jonge vrouw van 15, 16, die is zwanger van een kindje, wat ook nog eens de Messias is. Nou, die is zo vol blijdschap en dankbaarheid, die kan alleen maar geweldige blijdschap uiten. Mm-hmm. Wat zegt ze dan in haar lofzang? Dan zegt ze, hij heeft machtigen van de troon gestoten, nederigen heeft hij verhoogd. Wie bedoelt ze? Dan zegt ze het verder, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht. Met andere woorden, in het licht van Gods belofte voor Israël, in het licht van Gods verbond met Israël, stoot hij machtigen van de troon, dat zijn de vijanden van Israël, en gaat hij de nederigen verhogen. En de nederigen, dat zijn het volk Israël. In de tijd van Maria waren ze door de Romeinen, werden ze bruut bezet. En zij ziet in het licht van de komst van haar zoon, de Messias, de verlosser, dat hij of door hem God de vijanden van de troon stoot. En het mooie is, dat wordt ook herhaald door Zacharias, de priester. Want Zacharias de priester, de echtgenoot van Elisabeth, die kregen Johannes de Doper als kindje, terwijl ze al oud waren. Nou, ben je kinderloos geweest je leven, dan is de overgang voorbij. Dan heb je dat achter je moeten laten, als het is niet meer voor ons weggelegd. En dan door een wonder van God worden ze zwanger, ontvangen een kindje, wordt besneden op die achtste dag. Dan zou je zeggen, nou, waar ben je vol van? Dan ben je vol van je eigen geluk. En dan wordt Zacharias vervuld met de Heilige Geest. En dan gaat hij spreken. En wat zegt hij dan? Verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. Dat zou je toch niet verwachten als je de vreugde beleeft van onverwacht een kindje te krijgen. Daar ben je met je eigen geluk bezig en met je opvoeding en van alles en nog wat. Maar Zacharias door de geest ziet het in het teken Johannes de Doper. In de toekomst krijgt Israël verlossing van de vijanden en bevrijding uit de hand van die hun haten. Dat betekent niet alleen dat er een soort beschermingsmuur komt tussen de vijand en Israël. Nee, die vijand wordt vernietigd. Dus alle die Israël haten en alle die Israël een vijand zijn, zullen eens en ooit door die Messias vervloekt worden.
Ja.
En hoe en wanneer en op wat voor manier, dat is niet aan mij, want dat kan niet. Maar die vijanden van Israël, ook hier weer bij Zacharias, Nieuwe Testament. De vijanden fysiek met geweld en de haters met woorden, media-uitingen, wellicht van de kansel of in de krant of waar dan ook. Zij die zich vol haat, vol agressie of vol eenzijdige, buitenproportionele kritiek op Israël uiten, dan word je als iemand die Israël haat.
Ja, maar kort samengevat kun je dus zeggen, in de Bijbel staat op verschillende plekken. Als een waarschuwing eigenlijk, van let op, als je vijand bent van Israël in je woorden of in je daden,
precies,
dan heeft dat consequenties
precies
voor God.
Ja. En heel veel kritiek die ik lees, ook nu in de media, ook nu sinds 7 oktober, heel veel kritiek die ik lees gaat verder dan alleen maar kritiek hebben op Engeland of Spanje of Frankrijk. Of weet ik wat voor politicus daar je kritiek op kan hebben. Dat raakt heel veel van onze kritiek, raakt het bestaan van Israël.
Ja. Nu is dat ook zo in de tijd van de Bijbel. Met name het Oude Testament zien we ook, hè, dat volkeren dan optrekken tegen Israël en dat de Heere God ze straft of dat ze niet winnen en dat de volkeren ook nu niet meer bestaan.
Ja.
In welk opzicht kun je dat ook toepassen op de tijd van nu? Op de oorlog waar Israël nu in verwikkeld zit?
Nou, een enorme waarschuwing. Want veel vijanden van Israël die Israël echt hebben willen vernietigen in de geschiedenis, zijn er niet meer. Mm-hmm. De Filistijnen zijn er niet meer. En historici weten niet waar ze gebleven zijn. De Moabieten zijn er niet meer. De Edomieten zijn er niet meer.
Allemaal
de
Amalekieten.
Ze zijn weg, ze zijn verdwenen. En niemand weet waar zijn ze eigenlijk gebleven. En dan kun je je afvragen, de vijand die zich nu keert tegen Israël, en we zien nu in onze tijd Iran, die de oprichter en de stichter is van Hezbollah en Hamas en andere islamitische jihadistische groepen.
Ja.
Dan denk ik dat de leiders van zo'n land wel een heel groot risico lopen.
Ja, ja, maar hoe ver kun je daarin gaan ook met die Bijbelse oordelen doortrekken naar het hier en nu? Moet je daar niet juist heel erg mee uitkijken om met de Bijbel in de hand te zeggen, pas op volkeren, want God gaat jullie straffen.
Ja. Kijk, als ik zeg, God gaat jullie straffen, dan spreek ik voor mijn beurt. Mm. Want ik ga er niet over, want dan zegt Jezus tegen mij, oordeelt niet omdat je niet geoordeeld wordt. Maar ze lopen het risico. We mogen ze wel waarschuwen.
Ja.
In Zacharia 12, de profeet Zacharia, daar wordt gezegd, daar wordt gewaarschuwd voor, waar de Heere God dan zelf zegt, dat hij een schaal der bedwelming zal maken. Ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor de volken rondom. Op die dag zal het gebeuren dat Jeruzalem een steen wordt die moeilijk te tillen is voor de volken. De volken zullen hem tillen en zichzelf diepe sneden toebrengen. Mm-hmm. En dan zegt, op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan, hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En dan zegt hij uiteindelijk, rechts en links zullen zij al de volken verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade uitstorten.
Ja.
Dit is een profetie die je kan uitleggen als in de eindtijd, de ultieme strijd. Je kan ook zeggen, dit gebeurt elke keer in de geschiedenis weer opnieuw. Hè. Ja. De profetische teksten hebben een dubbele lading. Mm. Ze hebben iets van, altijd gebeurt het weer. En ze hebben iets van, ultimo naar de eindtijd toe.
Ja.
Dus ik denk dat je met zo'n tekst wel degelijk, ook in 2024, volkeren kan waarschuwen.
Want
dit staat er.
Ja, nu door heel veel pro-Israël mensen, noem ik ze maar even, wordt Israël ook vaak wel neergezet als het lievelingetje van God. Wordt Israël door God voorgetrokken of houdt hij zijn volk ook aan bepaalde standaarden? Kunnen ze wegkomen met dingen die ze verkeerd doen? Hoe zit dat bij ons?
Eerst over dat lievelingetje.
Ja.
Kijk, daar zit altijd, want ik hoor ook wel eens in gesprekken, dan zeggen mensen, en wij dan? Hè? Mm-hmm. Als dan Israël Gods uitgevoerde volk, dan zeggen we meteen, en wij dan? Er zit een diepe jaloezie in ons. We worden altijd heel snel jaloers. He, als een moeder aan een van de kinderen een snoepje geeft en die andere begint gelijk te roepen, en ik dan, en ik dan.
Ja.
En dan zegt moeder, ja, ik was nog niet zo ver, jij komt ook. In de Oude Testament staat dat God zijn volk verkiest en geroepen heeft als zijn persoonlijk eigendom. Dat staat in het Hebreeuws het woordje segula. Dat betekent de kostbare schat. Israël is voor God een kostbare schat. Een lieveling, mm-hmm. zeg maar.
Toch wel een lieveling.
Dat zullen wij moeten accepteren.
Mm.
Dat zullen wij gewoon moeten accepteren. En dan is vervolgens de taak van Israël om een volk te zijn dat een licht voor de wereld is en wat de wereld zegent. Nou, wij zijn dus datzelfde verbond met Abraham, die tekst die we net genoemd hebben uit Genesis, dat in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus wij worden door Gods lieveling, sorry dat ik het zeg, worden wij wel gezegend in de persoon van de Messias.
Maar kan Israël dan wel bij de Heere God wegkomen met dingen die ze verkeerd doen?
Kijk, als we de geschiedenis kijken, kwam Israël nooit weg bij de Heere God. Want God dreigde altijd, als ze de afgoden gaan nalopen, als ze niet doen wat God van hen vraagt, dan zal hij ze treffen met rampen en zelfs uit het land verdrijven. En dat is 3 keer gebeurd. Met Egypte, de ballingschap, maar die is na 400 jaar hersteld. Toen met de Assyrische Babylonische ballingschap, die zou die Babylonische 70 jaar duren.
Ja.
Lezen we in de Bijbel.
En toen kwam het volk weer terug.
Ja, toen kwam het volk weer terug. En nu in 70 na Christus is er een wereldwijde verstrooiing. En nu zien we in onze tijd dat de terugkeer al begonnen is.
Ja.
Dus Israël kan niet wegkomen, maar Israëls straffen zijn altijd tijdelijk. Dat is wel een verschil. Als God spreekt over de oordelen over de vijanden van Israël, dan zijn die oordelen eeuwig. Als God spreekt over de oordelen over Israël en die zijn niet mis, Want er zijn Joden die hebben best wel eens gezegd tegen christenen... willen jullie niet een poosje uitverkoren volk zijn? Want het is wel heel zwaar. Ja. Dus laten we er niet romantisch over denken. Gods lieveling zijn, Gods uitverkoren volk, is een zware last.
Maar de oordelen, die zijn eindig. Die komen tot een einde.
Ja, Israël komt altijd weer terug.
Ja, wat moet dan tot conclusie? Wat moet onze houding zijn ten opzichte van Israël? Hoe kunnen wij zorgen dat we, Genesis 12 vers 3, wie Israël zegent, wordt gezegend? Dat wij dat kunnen
Ik denk
doen.
Dat wij allemaal op onze eigen plek... En als je een voorganger bent, heb je de bevoorrechte plek dat je de gemeente mag toespreken op zondag. Dan heb je een grote verantwoordelijkheid. En, maar ook in het klein, in onze omgeving, gewoon communiceren over Israël. En als je wordt geconfronteerd met lastige vragen waar je niet uitkomt, dan moet je erin verdiepen. Internet en de vele boeken leveren ons een schat aan artikelen op om onze kennis te verrijken. Ik denk dat we allemaal op onze eigen plek, waar wij verantwoordelijkheid hebben... Op het werk, in de familie, thuis, in je omgeving, in je gemeente, waar dan ook. Van belang is dat wij op een liefdevolle manier spreken over Israël. En ook spreken wat zegt God van zijn volk Israël. En wat is de toekomst voor Israël. Daar zullen wij frank en vrij over moeten spreken. Daar moeten wij moed en lef voor hebben. Ik hoorde een keer een voorganger zeggen, ik preek me nooit over Israël, want dat geeft alleen maar verdeeldheid in mijn gemeente. Dan denk ik, dan onthoud je je mensen dus wat zij nodig hebben. Ik merk dat veel kerkgangers behoefte hebben aan duiding over Israël. Ja, juist in die oorlog.
Dat is weer de andere
en als je dan de moed hebt om daarover te preken en daarover te vertellen... dan zeggen de mensen bij de koffie na een dienst... dan zeggen ze, dit moeten we vaker horen. Dit hebben we wel nodig. Dat is een hele uitleg die ik nodig heb.
Ja, waar kunnen we voor bidden als het gaat over Israël?
Ja... Daar is heel veel voor te bidden. Ik denk dat het heel goed is om nu te bidden dat de vijand van Israël verslagen mag worden. Dat durf ik wel te zeggen. Want dat brengt vrede aan Joden, maar ook aan Arabieren en anderen en christenen die wonen in het Midden-Oosten. Dat de vijand verslagen mag worden en dat het mag gebeuren op een manier die zo min mogelijk onschuldig leed brengt. Dat is denk ik een belangrijk punt. Ook bidden voor de eenheid binnen Israëls denken, goede zaak. Want ook die hele toestand die er nu is, brengt ook in een land als Israël verdeeldheid. Eenheid voor het Joodse volk is denk ik een hele belangrijke zaak. En ik denk dat het erg belangrijk is om voor de politieke leiders te bidden. Want die spelen natuurlijk met al deze teksten wel heel erg met gevaarlijk vuur. En dat het heel belangrijk is voor de kerk, voor de gemeenten. Van alle denominaties, voor alle kerken en gemeenten, om echt te bidden... dat voor het zicht op Israël en ook dat de liefde voor Gods volk en bewustzijn daarvan mag groeien in de harten van al die miljoenen christenen.
Zou je voor ons met ons willen bidden?
Ja. Trouwe God, Vader in de hemel, wij komen bij u in gebed en brengen u alle eer en dank die u toekomt. U bent de God van Israël en u bent in Jezus Christus uw Zoon, de Heer van onze kerken, gemeenten en de Heer van ons leven. Wij willen u samen bidden om vergeving van al onze zonden. Heer, waar we elke dag weer voor moeten blijven bidden. Om bescherming willen wij u bidden. En ook om bescherming voor Israël. Voor uw volk wat zo in de verdrukking ligt. Wat zo aangevallen wordt. Militair met raketten. Maar ook in de media en in de politiek. Wij bidden u, houd u uw volk vast. Wilt u uw bescherming bieden aan alle inwoners van het land. Wij bidden u, Heer, dat de vijand van Israël verslagen mag worden. Want alleen dan kan er voor iedereen rust en vrede komen. Wij bidden u, Heer, dat u daarin wilt voorzien. En wij bidden u dat het gepaard mag gaan met zo min mogelijk slachtoffers, voor min mogelijk onschuldige burgers in Israël en in de landen rondom. Heren, wij bidden u ook voor de kerk, voor de gemeente, voor ons als christenen. Heren, geef ons wijsheid, geef ons inzicht. Vervul ons met uw Heilige Geest, zodat wij uw woorden goed verstaan mogen. En op een verantwoorde manier mogen leven. Ten gunste van Israël en ten gunste van de medemens om ons heen. Dit alles bidden we u in de naam van Jezus. Hij die de koning van Israël is, straks de koning van Israël gaat worden en die de Heer van ons leven is. Amen.
Amen. Dominee Kees Kant, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven en op onze website cvi.nl/actueel. Daar publiceren wij dagelijks updates, deze uitzendingen, maar ook nieuwsberichten vanuit Israël. Die kunt u lezen, tot zich nemen, zodat u ook weer punten heeft om actief voor te bidden. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.